verwachting is van de dieren der vuurscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen gemeenten uit Psalm 75 en daarvan het eerste vers. Psalm 75, vers 1, u alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, en wat daar meer volgt. Plaatsgemeente belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Wij zingen daarna uit Psalm 48, het zesde vers, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, het zesde vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. schriftlezing gemeend is wat het Oude Testament betreft uit het boek Leviticus, hoofdstuk 25, te beginnen bij het 47e vers tot het einde. Ik noem u dus uit het boek Leviticus, hoofdstuk 25, te beginnen bij het 47e vers. En daarna lezen wij uit het Nieuwe Testament, uit de eerste Petrusbrief, en daarvan het eerste of tweede hoofdstuk, 1 Petrus 1, en daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 13e vers. Dus uit het Nieuwe Testament, 1 Petrus 1, te beginnen bij vers 13. We lezen eerst Leviticus 25, vers 47 tot einde. En wanneer de hand van een vreemdeling en bijwoner die bij u is wat bekomen zal hebben, en uw broeder die bij hem is verarmd zal zijn, dat hij zich aan de vreemdeling, de bijwoner die bij u is, of aan de stam van het geslacht van de vreemdeling zal verkocht hebben, nadat hij zich zal verkocht hebben, zal er lossing voor hem zijn. Een van zijn broeders zal hem lossen. Of zijn oom, of de zoon van zijn oom zal hem lossen. Of die uit de naaste van zijn vlees van zijn geslacht is, zal hem lossen. Of heeft zijn hand wat bekomen dat hij zichzelf losse. En hij zal met zijn koper rekenen van dat jaar af dat hij zich aan hem verkocht heeft tot het jubeljaar toe, alzo dat het geld van zijn verkoping zal zijn naar het getal van de jaren, naar de dagen van een dagloner zal het met hem zijn. Indien nog vele van die jaren zijn, naar die zal hij tot zijn lossing van het geld waarover hij gekocht is wedergeven. En indien er nog weinige van die jaren overgebleven zijn tot aan het jubeljaar, zo zal hij met hem rekenen. Naar zijn jaren zal hij zijn lossing wedergeven. Als een dagloner zal hij van jaar tot jaar bij hem zijn. Men zal over hem geen heerschappij hebben met wreedheid voor uw ogen. En is het dat hij hierdoor niet gelost wordt, zo zal hij in het jubeljaar uitgaan, hij en zijn kinderen met hem. Want de kinderen Israëls zijn mij tot dienstknechten, mijn dienstknechten zijn zij die ik uit Egypteland uitgevoerd heb. Ik ben de Heere uw God. We lezen nu 1 Petrus 1 te beginnen bij vers 13. Daarom opschortende de lenderen van uw verstand en nuchter zijnde hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt, naar eens ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heeren blijft in eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Hier eindigt de schriftlezing, laat ons bidden. Neem gij ons hier in de dienst der gebeden onmiddellijk in beslag, doordat we ons gesteld weten voor uw aangezicht, ons te buigen in de richting van uw paleis, waar al uw vrijgekochten die gij reeds hebt binnengehaald, u om strijd toejuichen, halleluja, geloofd zij het lam dat ons kocht met zijn kostbaar bloed, waar de vertegenwoordigers van de schepping en de ouderlingen als in beurtzang en in afwisseling u groot maken om die onuitsprekelijke naam die gij vanavond ook op onze lippen wilt leggen, naam zo vol, zo rijk, vooral wanneer daarvoor mag staan het woord onze. Gezegend zij uw naam, Heer Jezus Christus, dat gij vanavond met uw kerkvergaderend werk voortgaat, dat gij ons geroepen hebt uit onze gezinnen voor de allerhoogste, allerbelangrijkste bezigheid, van dat is het luisteren naar uw stem. Dan mogen wij in de dankzegging en in de lof prijzen, in de aanbidding omdat gij God zijt, u smeken om de stromen van de levenwekkende kracht van uw geest door de gemeente heen, zonder welke de druppels zullen worden afgeschud die op hen vallen. En maar geef gij, Heere, dat vanavond door de onwederstandelijke kracht van uw geest mensen onder de ene Heer vandaan en bij de andere Heere worden ondergebracht en tot een eigendom verklaard. En dat is voor ons, Heer, een ondoorgrondelijk mysterie, maar voor u een hand omdraaien. En omdat het voor u zo groot is dat hemel en aarde beweegt, en dat de hemelse legerscharen als in één grote dankzegging uitbreken, wanneer één zondaar zich bekeert, komen wij u smeken dat gij in onze gemeente velen wilt vergaderen tot die gemeente die zalig wordt en die de lofprijzing van het Lam Gods hier op deze aarde reeds leren. Wil gij, Heere, in de prediking en voor de prediking alles geven wat nodig is aan ook u te nederigheid in het luisteren en in het spreken, de opening van hart en verstand en ziel en gemoed en gevoel, opdat alle machten die zich tegen u stellen op de loop worden gejaagd en overal wat heerlijk is een beschutting worden getrokken, rondom alles wat vreesachtig is, het woord Gods als een muur oprijzen. Wanneer het zegt, vrees niet. Ik heb u gekend. Ik heb u geroepen. Ik heb u bij uw naam genoemd. Heere, wil gij dan het woord Gods adresseren door het zegel van uw Heilige Geest af te drukken in de harten van allen die gij tot het geloof brengt, brengende zijt of reeds gebracht hebt. En wil denken aan al onze zieken en bejaarden, ook aan de kleine kinderen die we thuis lieten, Wil gij voor hen zorgen? We denken in het bijzonder aan de zieken hier in de gemeente en daarbuiten. Gij weet welke strijd ze hebben te doorstrijden, welke pijn ze hebben te doorlijden. En wil gij bij hen zijn in de opening van uw woord? Opdat er ware zielsverootmoediging en ware gemeenschap met u zij. En waar dat is, Heere, zeggen wij uw naam, ootmoedig dank. Dat er psalmen mogen zijn in de nacht, wanneer gij zingende mocht worden verwacht. Laat uw aangezicht lichten over allen die in doodsnood zijn, die sterven moeten en niet sterven kunnen. En wil gij nog veler blinddoek van de ogen rukken en nog mensen stilzetten op hun levenspad. En zo mogen wij heel uw kerk over heel de aarde aan u opdragen, met al haar nood, met al haar pijn en met al haar zuchten, met al haar vervolgingen of ook met al haar vreugden en dankzeggingen. Wil gij die kerk gedenken ook wanneer ze klein is en wanneer zij als tot niets schijnt te worden teruggebracht. En gij desniettemin een eeuwige koning zijt, die nooit zonder onderdanen zijn kunt. Breid uw koninkrijk uit door middel van de dienst der evangelisatie en zending. Sterk allen die daartoe geroepen zijn en worden. En wil gij zegenende handen leggen, Heer, op de hoofden van jonge mannen, die worden afgezonderd tot uw dienst en koninkrijk, opdat uw zegenende handen de kracht, de genade, de opdracht, de bewaring, de verzegeling mogen meebrengen. Wel dragen wij, Heere, alle nood van de gemeente aan u op, overal waar rouw is en waar verdriet is, waar spanningen zijn, waar zonden zijn. O God, wil gij mensen toch bekeren die op een dwaalweg zijn en die zich hoe langer hoe vaster werken in de netten van de Satan. Gij zijt toch de machtige, maar ook de vrijmachtige, om ze het hal toe te roepen, de verantwoordelijkheid op de ziel te binden, dat de vermaningen ingang hebben in het hart en uw naam om onzentwil niet zou worden gelasterd, maar veel eer geprezen en gedacht. Reinig ons, Heere, van alle zonden, ook van onze verborgen zonden, de zonden die wij zelf niet kennen. Reinig ons in het kostbaar bloed van Christus en neem ons in uw goddelijke dienst. Amen. Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 13 en daarvan de laatste vraag en het laatste antwoord. Vorige keer hebben wij met u gesproken over Gods enige geboren zoon. Dat was vraag 33. Nu vraag 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Het antwoord luidt: omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar, dat betekent in hedendaags Nederlands, met zijn kostbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons al zo tot zich tot een eigendom gemaakt. Tot zover. Wij gaan hier samen zingen, gemeenten, uit Psalm 146, de versen 1, 4, 5 en 8. U wordt nog bekendgemaakt dat er woensdagavond 19:30 mannenvereniging is, vrijdagavond 20:00 de tweede advents zangavond, waarin het Scheveningse vissersvrouwenkoor voor ons zingen zal, terwijl ik de meditatie hoop te houden. Er worden dan geen clubs gehouden. Iedereen is daar zeer hartelijk welkom. Wij zingen samen, gemeente, terwijl er één collecte wordt gehouden en die is bestemd voor de kerkvoogdij. die wij zeer hartelijk bij u aanbevelen, Psalm 146, de versen 1, 4, 5 en 8. Maal gemeente zijn wij bezig geweest met de naam Gods enige geboren Zoon. Wij stonden stil bij het diep mysterie dat er voor ons geen andere kennisweg is om tot de belijdenis van Jezus' Godheid te geraken dan door een ontmoeting met hem, zoals we dat in de Bijbel beschreven vinden, en waardoor wij erachter komen dat in deze mens God zelf op ons aankomt, sterker, dat Jezus God is. En wij zagen de achterkant van deze dingen, doordat we hoorden flarden van gesprekken tussen de Vader en de Zoon, dat God de Vader zijn Zoon van eeuwigheid verwekt had. De eeuwige generatie, ons verstand ver te boven en te buiten gaat. Maar we zagen tegelijkertijd dat dit een kostbaar kleinood is, omdat alles wat hij gedaan heeft en doet, daardoor ook een eeuwig karakter heeft. We zagen dat de Vader hem zond. Nu willen wij doorgaan bij de bespreking van de volgende en laatste naam, althans in de geloofsbelijdenis, onze Here. In het Oude Testament zult u ongetwijfeld wel eens opgevallen zijn dat daar de naam Here, Here naast elkaar staat. Ene met kleine letters en de andere met grote letters. Statenvertalers hebben dus onderscheid willen maken en terecht tussen deze twee namen, omdat die naam Here met die grote letters wil zeggen Jehovah of Yahweh, de verbondsgod, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. En die naam Here die er meestal voor staat met de kleine letters, wil dus aanduiden dat hij is de algebieder. We mogen hem niet helemaal gelijkstellen met een titel, want God draagt geen titels, hij is zijn titels. Maar om het een klein beetje duidelijk te maken, kunnen wij bijvoorbeeld zeggen, onze koningin Juliana, dan is Juliana haar eigen naam. Een koningin is haar titel, dat is ze. En zo is het ook met de naam Here Yahweh of Jehovah. En nu is dat een hele ingewikkelde geschiedenis met vertalingen die ik u besparen zal, maar ik kan u dit zeggen, dat die naam uit het Oude Testament meegaat in het Nieuwe Testament en overgedragen wordt op Jezus, de enige geboren Zoon van God. Dat doet aan Gods God zijn, aan Gods Vader zijn iets af, in tegendeel. Maar het wil zeggen dat aan de Heer Jezus Christus een naam wordt gegeven, waarin het geheel van de verbondstrouw, de verbondswraak uit het Oude Testament meegaat. Heel zijn macht, heel zijn aanwezigheid, heel zijn zijn, heel zijn doen, zijn leiding, zijn verbond, zijn verkiezing, alles gaat mee. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Want het Nieuwe Testament, dat zoals ge weet in het Grieks geschreven staat, kwam in een heel ander gedachtenklimaat terecht. Dat kwam terecht in de zogenaamde Hellenistische wereld, waarin de naam Kyrios, die naam mag u rustig vergeten, en waarin de naam Kyrios, die dus op Jezus is overgedragen, reeds zeer bekend was. Kyrios voor een Griek was iemand die autoriteit had. Niet dat het hem aangelegd, aangemeten was, maar van zichzelf uit. En in de tweede plaats was een Kyrios iemand die slaven had, die dus te beschikken had over de slaven, maar dan met de gedachte erbij dat hij van rechtswege was aangesteld, dus geen despoot. Zoals wij wel eens zeggen, nou, dat is me een despoot. Nee, Kyrios, dat is iemand die een wettig bezit van slaven heeft. Later wordt dat de titel voor de Oosterse goden, de Kyrioi, de Heren, waarover Paulus het heeft. Nog later wordt deze religieuze betekenis overgedragen op de keizer, de Caesar. Dan wordt de keizer Kyrios genoemd, dat betekent hij is van goddelijke komaf. En er zijn dichters geweest die al hun best hebben gedaan om de afkomst van de keizers veilig te stellen, dat zij regelrecht van de goden afstanden. Vandaar dat in die tijd, toen het Nieuwe Testament ontstond, het overal in het hele Romeinse keizerrijk gewoonte was om te zeggen, de Caesar Curios, dat betekent de keizer is hier. En dat in de religieus geladen betekenis van het woord. Want dan moest je wierook voor hem branden en je moest voor hem knielen. En u begrijpt wel dat toen de eerste christenen Jezus Curios noemden, Jezus is Here, dat daarmee het conflict gegeven was. Want ze wisten niet alleen dat hij was van goddelijke komaf, maar dat hij waarlijk God was. En ze wilden gaarne de keizer geven wat des keizers was, maar geen religieuze verering en geen aanbidding. Dan valt er ook licht over het woord van de apostel Paulus die zegt, niemand kan zeggen, Jezus is Here, gebruikt u daar weer dat woord Curios, dan door de Heilige Geest. Dat wil zeggen, het kon je hachje kosten, kon je leven kosten, als je dat ten einde volhield. Jezus is Curios, Jezus is Here. Zo gemeend is deze naam één grote volheid en levendigheid. Heel het verbod, heel de dadenrij van God, al zijn trouw, zijn verkiezing, zijn wraak, zijn zegen, zijn belofte. Met dat van goddelijke afkomst zijn God op aarde zit in deze naam. Daar dat in het Nieuwe Testament van Jezus gezegd wordt, in het boek der Openbaring, dat hij is de Here der Heren en de Koning der Koningen, of de overste van de koningen der aarde. Zo is hij na zijn dood en opstanding gekomen. Dat wil dus zeggen, gemeente, het Nieuwe Testament verheerlijkt hebben. En als we dat woord verheerlijken nu eens uit elkaar trekken, ver, heer, ziet u het, lukken, verheerlijken, dat wil zeggen hem als Here aanbieden en prijzen. En als u dat tweede woord er eens naast zet, dat hem als Here heerschappij is gegeven, dan ziet u weer dat woord Heer erin staan. U leert ons in de eerste plaats het Nieuwe Testament dat deze Here knecht is geworden. Dat hij niet kwam in de gestalte van een heer, maar van een slaaf. En dat er geen heerlijkheid, ziet u het wel, aan hem te zien was. Ja, dat hij niet gekomen was om gediend te worden, maar om te dienen. En toch, gemeente, was hij Here, want hij deed vrijwillig afstand van zijn Heer, zij, zijn heerlijkheid. Hij werd van rijk af. Daarover beschikte de Vader en de Geest, maar ook hij zelf. Wat is dat groot, gemeente, dat hij, hoewel hij de Here was, arm is geworden. En in zijn armoede en onaanzienlijkheid beschikt hij toch over heerschappij. De demonen stuiven voor hem uit. Ziekten worden genezen. Doden worden opgewekt. Hij beschikt over stormen en orkanen en over mensen. Gemeente, zo is hij onze Here. Namelijk in de gehoorzaamheid aan de Vader. Ook als hij Jozef en Maria toespreekt en zegt, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn Vader? Ook als hij staat voor Pilatus die niet weet wat waarheid is en hij daar de leiding van het gesprek in handen heeft. Ook als hij naakt aan het kruis hangt en een moordenaar in zijn heerlijkheid in zijn paradijs meeneemt. Gemeente, maar in zonderheid naar kruis en opstanding wordt hem deze naam toegekend. Een naam, zegt de apostel, boven alle naam. Dat in de naam van Jezus Kyrios, Jezus de Here, zich zou buigen alle knie. Nu wordt hier in de catechismus gevraagd, waarom noemt ge hem onze Here? En u hebt het antwoord gehoord. Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn kostbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo zich tot een eigendom heeft gemaakt. Gemeente, we gaan drie gedachten wachten. Eerste plaats, waarvan heeft deze Here ons verlost? Staat hier van alle zonden en van alle geweld des duivels. Om dat te verstaan heb ik u dat gedeelte uit Leviticus voorgelezen dat een Israëliet verarmt. Dat kon gebeuren. En dan werd die man soms verkocht aan vreemden, niet Israëliet. Dat was natuurlijk erg. Iemand van dat volk werd verkocht als slaaf. En als die man kans zag om zoveel geld op te sparen, stel dat het mogelijk was, dan was dat geoorloofd zichzelf vrij te kopen. Maar in de allermeeste gevallen kon dat niet. En moest een broeder hem te hulp snellen. Wat deed die broeder dan? Die kwam met de door die Heer geëiste prijs aan goud of aan zilver aandragen om zijn broeder zo snel mogelijk los te kopen. In het jubeljaar moest hij in ieder geval vrij uitgaan. Vandaar dat er natuurlijk nauwkeurig gerekend wordt. Heeft die man nog een jaar of 5 jaar of 10 jaar of 20 jaar te dienen? Die broeder kwam dan en kocht en betaalde zijn broeder en verloste hem. Loste hem, haalde hem uit de macht en de heerschappij van die vreemde heer. Dat is het beeld. Dat hierachter steekt. De catechismus past het zo toe, er zijn meer toepassingen mogelijk, maar dit is een zeer bijbelse en een zeer indringende. Want gemeente, dat is ons beeld. Wij zijn door de zonde arm geworden, verarmd. We waren rijk in God. Maar we zijn zo arm geworden dat wij verkocht zijn onder de zon, zegt Paulus, als levend gemaakt man, met zijn vrijheid in Christus. Hoeveel te meer, gemeente, als we nog leven in onze onbekeerde staat, verkocht onder de zon, dienstbaar geworden, onder de macht van de duivel, die een vreemde is. Want we mogen dan de Satan zijn toegevallen en nog wel vrijwillig ook. Maar hij blijft een vreemde, hij heeft geen recht op ons. Hij is een indringer, hij is een booswicht. Want God is Here, hij is onze schepper, hij heeft ons gemaakt, hij heeft recht op ons. Maar intussen, gemeente, is de werkelijkheid er niet anders om. Dat wij in afkomst zijn dienstknechten der zon. Komen we daar ooit aan? Als een mens zo hier en daar zijn port krijgt, ja, kan hem wel eens even dwars zitten, maar dan leeft hij er weer overheen. Maar als u de ware situatie ook vanavond wordt onthuld, verkocht onder de zon, onder de macht van de duivel, dat is toch om je dood te schrikken, gemeen. Want we kunnen onder onze orthodoxie in slaap vallen. Zeg, ja, dat heb ik meer gehoord. En we doen te vet. Maar dat het nu eens op u aankomt, verkocht onder de zon, de macht van de zon. En de broeders kunnen wachtschrijven, want de schrift zegt kortweg, geen broeder zal ooit die losprijs, dat rantsoen, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Gemeente, daartoe is de Zoon van God in het vlees gekomen. Om los te komen. Om mensen die onder een vreemde Heer zijn terechtgekomen, los te maken. Dat is de gedachte van zondag 1. Mij het alle geweld des duivels verlost heeft. Dat wordt hier opgenomen, nader uitgewerkt. In de eerste plaats koopt Jezus los van de schuld der zonde. Want zonden zijn schulden. Zonde is schuld. Hij koopt in de tweede plaats los van de macht der zonde. Want gemeente, die zonde is als een zuigmat. De macht en van de heerschappij. Want de apostel zegt dat het lichaam van de christenen dood dient te zijn om der zonde wil. Dood voor de zonde en levend voor God. Jezus koopt vrij van de straf van de zonde. De dood. En al de gestalte komt later uitvoeriger aan de orde. Maar ook, dat is niet het minste, van de vrees voor de dood. De apostel zegt in de Hebreeënbrief dat er mensen zijn die hun leven lang in de vrees voor de dood rondlopen. Dat Jezus nu gekomen is om ze aan die vrezen des doods te ontrukken. Doordat hij de overwinnaar is. Gemeente, het is ook een vrijkopen van de geestelijke dood. Dat is dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven en tenslotte van de eeuwige dood. Want Jezus zegt, die mijn woorden bewaart, zal hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Verder wordt ons gewezen op het geweld des duivels. Dat wil zeggen, de duivel is een geweldenaar. God is en blijft eigenaar, dat zagen wij. Maar intussen heeft de duivel via de zonde en via de dood een claim op de mens. Houd hem vast. En als een beul, als een scherprechter, stelt hij de mens terecht. Is een vrede meester. Duivel, de dood, de zonde en de wet in haar vloeken hebben alles met elkaar te maken. Daarom, gemeente, wordt de duivel genoemd de grootste misdaad die rondloopt, die gebruik maakt om zijn duivelse boosheid te luchten. Er zijn velen die hem niet ernstig nemen. En die hem als een spook van de oermens verslijten. Als een boeman voor de kinderen. O gemeente, de ergste vorm van de slavernij vandaag is de vrijdenkerij. Is de ontkenning van het bestaan van de zaak. De Bijbel neemt die Satan als antigoddelijke kracht dan wel te verstaan, wel ernstig. Hij won het van aarde. Hij kreeg het menselijk geslacht in zijn bereik. En ook na zijn nederlaag aan het kruis vechtte Satan door tot het bittere eind, tot de laatste dag. En tot zijn laatste snik. Hij is de verklaarde tegenstander van God en van zijn kerk. Gemeente, dan zal hij worden verworst. En worden geworpen in de poel die brandt van vuur en zilver. Zo speelt de duivel via de zonde met de wilde in Afrika, met de cultuurmens in Nederland, in Europa, met de proletariër, met de geldmagnaat, met de gangsters, met de fariseeën en tollenaren, met alle soorten van mensen. En hij laat ze de ruimte, de speelruimte. Ze zijn geen arrestanten, maar arrestanten op vrije, tussen aanhalingstekens, voeten. Gemeente, maar daar komt natuurlijk een eind uit. En die heerschappij van de Satan, die dus ook in Nederland zo zacht en zo lief wordt gemaakt, en in een etiket wordt verpakt, dat je zegt, jongen, daar zit wel wat in. Ja, zeg dat wel, daar zit wat in. Die heerschappij oefent hij uit. En hoe liever hij is, jongens en meisjes, en ook ouderen, hoe gevaarlijker hij is. Zo gevaar, en u staat hier, gemeente, dat Jezus mij, dat is de stem van de levende kerk, van alle geweld des duivels heeft verlost. Want de Heer Jezus heeft hem altijd opgemerkt. Het zij in een tolhuis kwam en daar gebonden tollenaren zag zitten, of in de synagoge uitgestreken fariseeërs en schriftgeleerden tegenkwam, of ook in de synagoge een vrouw die 18 jaren door de Satan gebonden was en zich helemaal niet kon oprichten. Het leven in al de aspecten heeft hij gezien onder de invloed van de Satan. Dat is naar lichaam en ziel, in huwelijk en gezin, in arbeid en politiek, in al de terreinen van het leven. En wat is het dan groot, gemeente, als wij lezen dat Jezus gekomen is om de werken des duivels te verbreken en de vergeving der zonden aan te brengen. Tweede gedachte. Waardoor? Eerst waarvan? Er staat hier niet met goud of met zilver, maar met zijn kostbaar bloed. Voelt de tegenstelling? Die slaaf werd vrijgekocht met goud, met zilver. U ziet de mensen al wegen, dat werd vroeger gewoon. Een gemeente, dan was die man eindelijk vrij. Maar dat kan bij ons niet. Eén mensenleven is meer waard dan de hele wereld. Dat is een Bijbels woord. Wat baat het u dat gij de hele wereld gewint en gij leidt schade aan uw ziel? Dat wil niet zeggen dat goud waardeloos is. Het is net goed genoeg om de ark te maken en de cherubim en het nieuwe Jeruzalem, de straten te plaveien met goud. Maar gemeente, het haalt niet bij het bloed dat tussen die cherubim op dat verzoendeksel werd geplekt. En het haalt niet bij het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Daarom staat hier, hij heeft gekocht en verlost, verlost en gekocht. En dat is, gemeente, dat Jezus betaald heeft. Een woord dat ergerniswekkend is. Als u het maar goed verstaat. Betalen wil zeggen zichzelf uitgieten in de dood. Met de offeranden van zijn leven, dat is zijn bloed dat wegstroomt. Dat heeft hij betaald, gemeente. Dat wil zeggen, hij heeft de straf te dragen, hij heeft de wet vervuld. Kortom, hij heeft God voldaan. En zo is hij het enige offer. En als u vraagt aan wie heeft hij dat betaald, dan geeft de Bijbel daarop zeker niet het antwoord aan de duivel. Stel u voor, een rover, die gaat betalen. Maar hij heeft zijn offer gebracht voor het aangezicht van God. In de richting van de vaart heeft Gode zichzelf opgeofferd. En gemeente, daar heeft de Vader zo'n behagen in. Als hij naar de stervende overgave van zijn zoon kijkt. Daar is de Vader volkomen door bevredigd, voldaan, genoeg geraakt. Diep mysterie. Bent u dat ook? Want als de Vader naar de zoon kijkt, dan glanst zijn gezicht. Ook als hij dat voor hem verbergt. En is dat met u ook zo, als u nou dat kostbaar bloed hoort verkondigen tot vergeving van al onze zonden. Want dat is wat gemeen, dat Christus zijn bloed heeft gestort, zichzelf gegeven heeft. Vandaar het loflied, gij zijt geslacht, hebt ons Gode gekocht met uw bloed, uit alle talen, natiën, geslachten en toch. De derde gedachte, gemeente, is dat hij ons zo tot een eigendom heeft gemaakt. En een eigendom, dat zagen wij, dat was die, de Heer had het eigendom over die slaaf. Zo heeft Jezus het eigendom over allen voor wie hij zijn bloed stort. Dat wil dus zeggen dat wij van hier verwisselen. We zitten bij de verkeerde, bij de indringer, bij de geweldhebber, de geweldenaar van deze eeuw. En zoals we de vorige keer zagen, gemeente, dat wij om ons levenswil een tweede huwelijk moeten aangaan. Heel anders dan in het gewone leven. Maar om ons levenswil een tweede huwelijk. Het eerste huwelijk, dat is met de wet in haar vloekkarakter. Naar zuigkracht. De prikkel van de zonde en van de dood. Ja, zegt iemand, hoe kom ik er onderuit? Paulus zegt, wij zijn aan de wet gestorven. Gemeente, dat wij een lijk zijn voor de wet, dat betekent in haar prikkels om de zonde omhoog te roepen, opdat wij Gode leven zouden. Wat een ontzettende tiran. Gemeente, u moet maar eens vastgezeten hebben. Hoe dat dan ook in uw leven gebeurd is. Dat u zegt, als die of die mij niet te hulp gesneld zou zijn, dan was ik er niet meer geweest. Kan toch, dat horen we toch iedere keer, net op het nippertje. Wel gemeente, zo is het ook dat Jezus te hulp snelt aan mensen die vastzitten. En die aan alles wanhopen, behalve aan zijn verlossende macht. En dan mag u gerust een dikke streep onderzetten, want we staan van vandaag op morgen allemaal vlak voor de dood. We hebben dat nodig, gemeente. Want kijk eens, dat evangelie dat ik u vanavond verkondig, daar moet u niet alleen mee thuis kunnen komen en mee kunnen slapen, maar u moet ermee kunnen leven en sterven. Als u er morgen niet meer bent, dan moet ik mijn handen aan de Heere God laten zien. Dat er geen bloed aan zit. Niet het bloed van Christus, maar het bloed van u. Als ik u niet gewezen zou hebben op de alles reinigende kracht van het bloed van Christus. U kunt duizendmaal, wat mij betreft een miljoenmaal, door de brandingen onder water doorgaan. Nooit vergeet dat het bloed van Christus Jezus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. Gemeente, wat een antwoord van dood en zondenvrij. Dat is de negatieve kant. Maar het positieve is dat hij ons al zo tot een eigendom gemaakt heeft. Dat wil zeggen, gemeente, een eigendom
tot dienst. We zijn tot dienst geroepen.
De vrijheid die ons vandaag wordt verkondigd, op allerlei manieren is in de meeste gevallen de vrijheid om onszelf uit te leven. Of zoals we dat pas in hervormd Nederland konden lezen, tot zelfbevestiging. Een afschuwelijk woord. Alsof een christen op de aarde leeft tot zelfbevestiging. Dat is een term uit de psychiatrie. En dat kan het wat betekenen. Maar de Bijbel die heeft het niet over zelfbevestiging, maar over zelfverloochening. Dat is wat anders. En dan worden we bevestigd in een ander. In dat hemelse lam Gods. Meende Zacharias zingt daarvan. We hebben vanmorgen dat eerste stuk overdacht. Maar er staat verderop dat wij in heiligheid en gerechtigheid zouden leven zonder vrees. Gemeente, wat is dat groot? Dat God daartoe vrijmaakt, opdat wij voor hem zouden leven. Dat zegt ook Petrus, gij zijt een uitverkoren geslacht, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van hem, u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat wil dus zeggen dat als Christus een mens verlost, dat die mens dan zegt tot uw dienst. Ja, gemeente, daar zit heel wat aan vast. De apostel vermaant ook de christenen van Korinthe zo ernst en zegt, gij zijt duur gekocht. Het is geen kleinigheid met het bloed van Christus verlost. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en geest die van God zijn. Dat betekent ons lichaam is niet om ermee te spelen en ons lichaam is niet om onreinheid mee te bedrijven en ons lichaam is er niet voor om hoererij en overspel te bedrijven. Maar dat lichaam is een tempel van God, waarin God wil wonen. En precies eender met onze geest. En daarom, gemeente, roept de apostel, gij zijt duur gekocht en betaald. Zo verheerlijk dan God naar lichaam en geest. Dat betekent, gemeente, dat we buigen onder Gods wil. En ons vernederen onder de krachtige hand Gods. Is dat gemakkelijk, gemeente, om te zeggen, Jezus is Here? We hebben het u al gezegd. Alleen door de Heilige Geest. Je houdt het oud, je hield het altijd tegen die curioi, die Caesares, die keizers niet uit. Tenzij je innerlijk in je ziel had gezegd, ja, gij zijt mijn Heer. En wanneer hij niet de hand op je legt. En nou zijn er vandaag, gemeente, ook zoveel heren, vreemde heren. Eerste gezicht hele vriendelijke, liefelijke heren. Maar houd ze in de gaten. Ze hebben allemaal mesjes aan de binnenkant van hun hand. En wee als je een hand geeft. Meent, hoe houden wij dat vol? Wel, omdat, zegt de apostel, er maar één middelaar is. Één Here. Jezus Christus. Alleen door die innerlijke verbinding met Christus door de Heilige Geest. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat we nooit eigen baas zijn. Dat kunt u helemaal uit uw hoofd schudden. U bent of een dienstknecht der zonde, of een dienstknecht van Christus. Of een slaaf van Christus in de geest, of een slaag van de duivel in zijn moordende geest. Gemeente, wat is dat een voorrecht, wanneer we onder al die vreemde, wrede heren worden vandaan gehaald. En wij ons kwijtraken aan de Here zelf. Want dat is een geschiedenis in een mensenleven. Komt je zomaar niet aanwaaien. Maar daar schrijft God geschiedenis in je leven. Als je eronder vandaan gehaald wordt. Letterlijk eronder vandaan. En dat gebeurt gemeen. De profeet heeft het al gezegd in het Oude Testament. Dat er mensen zijn die schrijven, ik ben van de Here. En dat er weer anderen zijn die met de hand erbij schrijven, ik ben van de Here en voor de Here. Is dat een kostelijk voorrecht gemeen? Is die rol van dat genadeverbond, zoals Erskine dat ergens zegt, zo diep naar de aarde hangt, waarin geen voorwaarden staan, want de voorwaarden zijn allemaal door God in Christus volbracht. En dat de mens aan de onderste zijde, de onderste kant van dat blad schrijft zijn naam. Hebt u dat al gedacht? Gemeente, dat is even wat. Want die rol van dat genadeverbond, die God zo naar beneden laat hangen in de prediking, te zeggen, ik ben een dienstknecht, ik ben van u. O gemeente, wat is dat een kostelijk voorrecht. Daar zou je alles voor willen missen. Alles. Want dat is even wat. Van de Here. En voor de Here. En dat met liefde. En met een vrijwillig hart. In de volvaardigheid, zoals dat in de Statenvertaling staat, met overgave. Vandaar dat er dan ook zo hartelijk gebeden wordt, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Dat ene been van mij en van u kan niet links uitlopen en het andere niet tegelijkertijd naar rechts. Dat kan. Verenig mijn hart. Meente, dat zijn Gods bevelen, inzettingen, rechten en al die kostelijke schatten die in de Bijbel liggen aanroepen en zeggen, ik heb gezworen en ik zal het onderhouden, al de rechten uw gerechtigheid. Gemeente, dat is uiteraard een begin en lang niet volmaakt. Dat mankeert voor ons besef vaak alles, hè. Maar het is desniettemin het oprechte verlangen van het hart. Of is dat bij u niet zo? Bent u nog aardig tevreden onder die oude Heer die u bezit? En die u leidt? Leeft u nog voor uzelf? En bent u nog van uzelf? En denkt u nou, die dominee heeft mooi praten, maar ik vind die dienst van God, zoals ik dat hoor, maar een enge zaak. Een veel te enge band. Dat lust ik niet. Maar weet u, er is geen ellendiger zaak, zegt Kolbrugge, dan baas te zijn over jezelf. Tenminste, dat te denken. Geen ellendiger zaak. Want dan doen we de wil des vleeses en der gedachten. En u bent misschien al verscheidene malen vermaand en opgewekt om bij die oude Heer vandaan te gaan. Maar ge werd boos en korstig. Zegt ik leef toch vrolijk. Maar zou het niet kunnen, ik stel dat maar tot uw zelfbeproeving, dat u uitwendig aan de dienst des Heeren geeft, maar dat gij inwendig, om helemaal door de Heer Jezus beheerst te worden, u onttrekt. Er staat niet voor niets in de Bijbel, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk Gods, maar die daar doet de wil mijns vaders, die mij gezonden heeft. Gemeente, dan gaat er ook nog iets anders mee
gepaard.
Dan hebben wij een andere spraak over ons. Dat hoeft helemaal niet te bestaan in ouderwetse termen of ouderwetse woorden. Maar dan hebben wij een taal, een spraak die de wereld hoort en verstaat. Maar Jezus zegt dat komt omdat gij ook uit de wereld zijt. Terwijl hij zegt, mij hebben zij verworpen. En ze zullen u ook verwerpen. Daarom de vraag, gemeente, van wie zijt ge nu? Jozua zegt, zijt gij van ons of van onze vijanden? Sterk. B. Zijt gij het eigendom van de Heer Jezus? Die belofte ligt er in de heilige doop verzekerd. Maar is dat aan u toegepast, uitgewerkt? Zijt ge nu van uzelf of van hem? Dan kan ik u zeggen in het eerste geval, als ge nog van uzelf zijt, dat ge een vreselijke toekomst tegemoet gaat. Kan u er niet genoeg voor waarschuwen. Want dat zal wat zijn, gemeente, als een mens ouder wordt en hij heeft geen toevlucht. En hij wordt al maar eenzamer, al maar eenzamer. En hij moet eenzaam sterven. Is wat. Meende maar afgezien daarvan, niet alleen omdat het ons zo nodig is, maar omdat God het zo waard is. Spurgeon zegt ergens op de preekstoel, ik gun aan de duivel niet één ziel. Niet één. En als hij in de gemeente, want hij is actief, denk erom dat de duivel aan het werk is, ook in onze gemeente. Om mensen langzaam maar zeker weg te slepen. Zo in te wikkelen dat hij ze uit de gemeente wegtrekt. Er was een dominee in Schotland. Als er weer een uit de gemeente verdwenen was, dan deed hij de luiken dicht. En dan zei hij niet van een barre boze jongen, of wat een naar meisje, of wat een akelige man of vrouw. Maar dan zei hij tegen zijn ouderlingen, en tegen zijn diakenen, en tegen de gemeente, wij hebben niet voldoende gewaakt. Maar dat is een eindzoek, gemeente, vandaag. Niet dat wij dat doen, geen sprake van. Maar die man die voelde zo de verantwoordelijkheid dat de gemeente één massieve gebedskolom zet, dat de duivel daartussen doodgedrukt moet worden. Gemeente, als de schapen worden aangevallen door een wolf, dan hebben ze daarvoor een merkwaardige methode. Dan gaan al die schapen stijf tegen elkaar staan. En die wolf die heeft de taak, hè. Die wordt er haast tussen dood gedrukt. Zodat is wat meer gingen verstaan, gemeente. Om elkaar te vermanen, niet over elkaar te kletsen. Wat hebben we daar nou aan? Maar elkaar te vermanen, dat is het ambt aller geloven. Ieder voor zich. Ieder op de plaats waar hij staat. Elkander te vermanen, op de weg, te waarschuwen. En vooral uit te lokken. Meent er of is er een begeerte, een waarachtige begeerte naar God en naar zijn dienst. Maar kunt ge niet van uzelf loskomen? Nu, daar weet u geen raad mee, maar God wel. En ik heb u gezegd, u mag bij de Heer komen met al uw gebondenheid, en met al uw vragen, en met al uw problemen, en met al uw strijd, en vooral met al uw zonde. En als de strijd zwaarder wordt, dan lezen wij van de Heer Jezus dat hij te ernstiger bad. Dan ging hij niet maar meer praten, nee, dan bad hij te ernstiger. Gemeente, dan hebben wij lief wat God lief heeft en dan haten we wat God haat. Als ons hart getrokken is, gemeente, waarom is het dan zo vaak dacht? Waarom wordt Gods werk zo vaak verdacht? Is het dan niet waar in uw leven dat God uw hart innam voor hem, voor zijn zoon, voor zijn dienst, voor zijn geest? Is het niet een en andermaal in uw leven geweest dat u zelf helemaal met lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid en alles wat gehad of niet had aan God zijt kwijtgeraakt? En is de zonde niet uw grootste smart? Hebt ge dan niet in hem geloofd tot behoud van uw ziel, van uw leven? En als het dan een mens gebukt gaat, want we kunnen de gemeente daar soms geen lichtpunt van zien, dan zegt David tot zichzelf: o mijn ziel, wat baakt u nu? Waartoe zijt ge in mij ontrust? En dan wekt hij zichzelf op, zoals wij elkander mogen opwekken, voelt het oud vertrouwen weer. Zoek in hoogste lof uw lust. Want zie op hem, waar die middelaar is, Gods enige geboren zoon, onze Heere, daar is ook zijn heerlijkheid. De heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Zoudt ge hem dan niet prijzen? Zoudt ge hem dan niet aanprijzen? Ook een andere, zoudt ge dan al uw zonden en aanklachten niet bij hem uitleveren? Zijn wij er druk mee gemeten anderen naar de Heer Jezus te leiden, zoals Andreas Petrus leidde naar Jezus en Filippus Nathanael leidde naar Jezus? Wel, dan zijn wij vruchtbaar. Dan kunnen we een hele hoop andere dingen begrijpen die niet ter zake zijn. Daar gaat het. Wat dan er tot een hand en een voet te zeggen. Opdat wij ons samen beroemen in de naam van de Heere zijn onze God. Want een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid. En een sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. En de rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom, maar die zich beroemt, beroemen zich hierin dat hij mij kent. Mij, de Heere van hemel en aarde. Jehovah, de trouwe verbondsgod, de opgestane en verheerlijkte Christus, wiens macht uitbreidt van dag tot dag. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 116, vers 9 en 10. Och hier ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd zoon, gij slaakt het mijn banden. En wat daar meer volgt in 10, vers 9 en 10. Almachtige, barmhartige God, wij danken uw vaderlijke goedheid dat het u behaagd heeft om uw enige geboren zoon in deze donkere wereld te zenden, opdat hij zou zijn het licht der wereld. En hij, naar geboren, gestorven en opgewekt te zijn, alle dingen in zijn goddelijke hand zou hebben. Wij danken u, Heere, voor deze wonderbaarlijke verhoging van de levensvorst aan uw rechterhand. En dat gij zijt, Heer Jezus Christus, de Heere der Heeren en de Koning der Koningen. En dat gij vandaag nog bezig zijt om uw een eigendom te maken. Want gij hebt een grote schat van de Vader gekregen, doordat gij zelf zegt dat gij van de Vader krijgt degene die geroepen en getrokken worden. Maar wat maakt gij, Heere, van iets wat afzichtelijk lelijk is, een schoon geheel, een welsluitend geheel, dat gij één lichaam maakt, met één bloedstroom, met één hartslag, met één verbindingspunt. En wij danken u, Heere, dat gij met dat werk doorgaat en wij vragen u, om uw grote naams wil, dat gij die wonderen onder ons wilt groot maken. Doordat gij mensen in het hart grijpt en mensen overtuigt en van de weg der zonde afbuigt en ze brengt onder uw eeuwig gezegend koninkrijk. We komen u smeken, Heere, dat de werfkracht van het evangelie onder ons niet afneemt in de geslachten, maar dat het toe mag nemen ook onder de jonge mensen die in deze tijd staan en met hun vragen en met hun moeiten en met hun vreugden. Wil gij ze, Heere, leiden naar het woord dat gij gegeven hebt en laat de gebeden van de ouders vermenigvuldigd worden. En aangezien wij allen van top tot teen zo schuldig staan, juist in dat tot uw dienst staan, in dat tot uw dienst bereid en gereed zijn, in de gezalfde zin van het woord komen wij u smeken, dat gij ons geheel en al wilt reinigen, maar dat die liefde en die lof in de beker mogen worden gemengd. Dat is de beker der dankzegging. De beker van de verwondering en van de aanbidding. Dat mag worden meegenomen in de huizen en de gezinnen. Ga met ons deze week in, sterk ons voor elke taak. Maak ons bekwaam en geef ons genade in elke stap en in elke taak die wij hebben te volbrengen. Verhoor ons gebed en neem onze dankzegging aan in Christus' naam. Amen.
Verhef dan uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.